Goedemorgen, gemeente, broeders en zusters. Pasen, de Heer is waarlijk opgestaan. Op deze eerste paasdag heet ik u en het bijzondere gasten die in ons midden zijn namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank 165, Christus in het graf geborgen is verrezen in de morgen. Dit lied is afgedrukt op de orde van dienst. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. De Heren is waarlijk opgestaan. Amen. Gemeente, wij zingen de laatste psalm uit ons psalmboek, psalm 150, en daarvan het eerste en derde vers. Looft God, looft zijn naam alom, looft God naar zijn hoog bevel. Wij luisteren nu naar het gebod van onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Daarna willen we zingen uit op toonhoogte, en wel 88. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Op toonhoogte 88, alle vier de verzen. We gaan nu voor de spiegel staan van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Hij sprak, u zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden en bidden God om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, vandaag is het feest. De Heere is waarlijk opgestaan, dat mogen we gedenken. Jezus leeft en wij met hem. Dood, waar is uw schrik gebleven? Uw prikkel, het nieuwe leven is aangevangen. We danken u ervoor dat u woord gehouden hebt. Dat u tijdens uw rondwandelen op aarde dit al had aangekondigd. Het vond zo weinig gehoor. Het vond zo weinig geloof. Het vond zo weinig instemming. Jammer. Heere God, geef ons het geloof om te beseffen wat het betekent dat u bent opgestaan en leeft. En dat we ons leven daar ook naar inrichten. Zodat u ontvangt alle lof, alle eer, alle aanbidding. Zoals we dat in ons zingen al hebben gedaan. Heere, we bidden van u, vergeef ons onze dorheid en doodsheid die vaak zo tot uitdrukking komt als we ons spiegelen aan die 10 geboden en de samenvatting van uw Zoon Jezus Christus. En we komen tot de ontdekking dat we u niet hebben lief gehad op de eerste plaats, maar dat we zelf zo vaak bovenaan stonden. En onze naaste moest het maar bekijken. Vergeef ons dat, o God. En dat maakt ook het wonder des te groter dat we hier mogen zijn vanmorgen, verbonden met wie thuis meeluistert, om te gedenken, te danken, te loven en lief te hebben. Geef ons uw zegen in luisteren en spreken, in orgelspel en zingen, en dat we u bedoelen en niemand anders. U bent het waard. Hoor ons uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. We willen met elkaar het paasevangelie lezen uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 20. En we lezen de versen 1 tot en met 18. Ik heb er eentje te veel opgeschreven. 1 tot en met 18 van Johannes 20. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde ze terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen. En wij weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en zij kwamen bij het graf en die twee liepen samen, maar die andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf en toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen. En zag de doeken liggen en de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde, want zij kende de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis, maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde boog ze voorover in het graf en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? En ze zei tegen hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde ze zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem: meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg me dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. En Jezus zei tegen haar: Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem: Rabboni. Dat betekent meester. Jezus zei tegen haar: hou me niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen hier met elkaar over nadenken, over deze geschiedenis, met als thema paasinterpretatie of paaspresentatie. Voordat we dat doen, willen we zingen uit Psalm 138, de versen 2 en 3. Door al uw deugden aangespoord, hebt u uw woord en trouw verheven. En dan zingen zij en wij, in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heere wegen. 2 en 3 van Psalm 138. Gemeente des Heren, op deze eerste paasdagmorgen hebben we maar twee wat moeilijke woorden voor ons staan in de orde van de dienst. Woorden die je echt niet elke dag gebruikt. Woorden die aan elkaar geplakt zijn en als je zou opzoeken in een woordenboek of op Wikipedia, vind je ze niet terug. Eerst die eerste, interpretatie. Hoe moet je dat nou uitleggen? Dat is een moeilijk woord, toch gebruiken we het wel. En als je in het woordenboek zoekt wat de betekenis van het woord interpretatie is, dan is dat volgens de boeken een persoonlijk beredeneerd oordeel over de betekenis van iets wat je waarneemt. Nog een keer, een persoonlijk beredeneerd oordeel over de betekenis van iets wat je ziet, wat je waarneemt. Jouw oordeel, jouw mening, jouw visie, waarbij jij denkt van nou, dat moet het zijn. We zien iets, we nemen iets waar en we hebben ons verhaal eigenlijk al klaar. Voorbeeldje van hier, uit Ochten. Nou, ergens in Ochten staat midden in de nacht een voordeur open. Dat is de waarneming. Kan iedereen zien. Voordeur open. Maar wat denk je daarvan? Denk je dan, ach, de buurman is even zijn hond uitlaten? Of denk je, hij staat misschien wel zijn auto te lossen? Of denk je, nou, daar wordt vast ingebroken. En zo zijn er nog wel veel meer mogelijkheden te bedenken om dat wat we zien uit te leggen in onze gedachten. En nou verder. Want kijk, als die buurman zijn hond aan het uitlaten is, dan denk ik, die komt zo wel weer terug. Niks aan de hand. Ik onderneem verder geen actie. En is die zijn auto aan het lossen? Nou, dan denk ik, dan is hij nog laat bezig. Maar ja, dat doet hij zelf. Maar, denk ik, gelet op wat ik zie, wat ik waarneem, van oei, daar wordt vast ingebroken, dan pak ik mijn telefoon en 112. En dan vertel ik wat ik waarneem en wat ik denk en ik geef mijn interpretatie door. En dan mogen ze het verder uitzoeken. Heb je gezien dat dat eigenlijk hier, in wat we gelezen hebben in de Bijbel, precies hetzelfde gebeurt? Johannes beschrijft het ons, het is zondag, het is de eerste dag van de week, een nieuwe dag, een nieuwe week. Het is nog vroeg, het is nog donker. En voor dag en dauw is Maria Magdalena al opgestaan, uit bed gegaan, want er was voor haar nog veel te doen. Ze moet naar de begraafplaats. Daar hebben ze haar meester in een graf neergelegd. Maar wat ziet ze? Daar gekomen ontwaart ze het gapende gat van het graf, waar eerst een grote steen voor had gelegen. Want zo hoort dat bij een graf. Dicht. Gesloten. En dit staat wagenwijd open. De steen weggenomen. Ja, wacht even. Dan is Jezus ook weggenomen. Gestolen. En waar is hij nu? Geen idee. Nou staat er in onze vertaling twee keer een woord wat door Johannes met hetzelfde woord is weergegeven. Alleen het is in onze vertaling even voorzien van een woordje ervoor. Er staat een keer het woord afgenomen van de steen, van het graf. En in vers 2 staat er weggenomen van het lichaam van de Heer Jezus Christus. Maar allebei de keren wordt daar dus hetzelfde woord gebruikt. Nemen. Weghalen. De afgenomen steen van het graf. Ja, en dat doet dan Maria concluderen van een gestolen Jezus. Geroofd. En dat wordt dan haar paasinterpretatie, haar uitleg van wat zij gezien heeft en wat zij erbij bedacht heeft. En zo gaat ze naar de discipelen van Jezus. Haar ooggetuigenverslag, maar ook haar uitleg. Kijk, en daar moet je dus mee oppassen. Want daarmee kun je heel veel onrust zaaien. Daarmee kun je ook heel veel kapot maken. Wat ik nou toch gezien heb, wat ik nou toch meegemaakt heb. En dan je eigen invulling. Je eigen conclusie. Je eigen uitleg. Als u, als jij het nou mag zeggen, hè? Wat Pasen voor je is. Zeg je dan iets wat je zelf bedacht hebt? Dat hoor je heel vaak op de radio en bij de interviews op televisie. Dan krijg je de meest wonderlijke uitspraken wat Pasen is voor mensen. Ze geven hun eigen draai eraan, hun eigen interpretatie. Maar op een open graf met een gestolen Jezus? Nee. Nee, het zou niet in je opkomen. Waarom niet? Nou, Johannes die weet precies aan te geven hoe dat kwam. Ze kenden de schrift nog niet. En u en jij en ik, wij wel. Wij hebben de Bijbel. We kennen de geschiedenis. De Heer is waarlijk opgestaan. En vandaag denken we daar weer aan. Net zoals gisteren hoor. En net zoals morgen en overmorgen en volgende week en aan het eind van het jaar. Dit is zo fundamenteel. En niet waard om het te vergeten. Dat zou jammer zijn. Dan krijg je die eigen interpretaties. Pasen, dat is niet tenminste houdbaar tot, en dan komt er een datum. Pasen is altijd goed, blijft altijd goed, houdbaar tot in eeuwigheid. Geweldig, altijd geldig. Je moet er toch niet aan denken dat die uitleg van Maria op waarheid berust. Ze kende de schrift nog niet. Kun je nagaan, en ik onderstreep dat maar weer nog eens opnieuw, hoe belangrijk het is om je Bijbel te kennen. De schriften te kennen. Hè? Wil je niet voor verrassingen komen te staan? En wil je jezelf, en misschien ook wel anderen, maar niet wat wijs maken? Want dat gebeurt er, hè? Dan kom je met je eigen interpretatie van Pasen echt op een dood spoor terecht. Op een dood spoor. Met Pasen? Ja. Ja, op dat spoor zit Maria. Omdat je het met je blote verstand niet rijmen kunt. Dit moet je echt verteld zijn. Wat de uitleg is. En wat er gebeurd is, hij is opgestaan. En daarom is die steen weg en daarom is dat graf leeg. En daarom liggen die doeken daar links en rechts. Hij is opgestaan. En daarom vind je Jezus daar ook niet meer in het graf. Maar deze uitleg, deze interpretatie, had die nou voorkomen kunnen worden? Ik denk het toch wel. toen Jezus rondwandelde op aarde 2000 jaar geleden, heeft hij het al gezegd, hè? Voorzegd, hè? Maar er werd doorheen gepraat, werd overheen gepraat, werd aan andere dingen gedacht, zo links en rechts. Hij was niet naar Jezus geluisterd. Maar waarom lees je dan je Bijbel elke dag? En waarom bid je elke dag? Ja, toch dat je groeien mag. Op grond van dat Jezus leeft. Jezus had dit voorzegd. Ik ga lijden, ik ga sterven. Ze zullen me kruisigen. Maar die derde dag, hè, opstaan. En hij had het verteld tegen zijn discipelen. En in die discipelkring bevonden zich ook een aantal vrouwen. We lezen ervan. Minimaal 3 keer heeft Jezus het gezegd. Mijn dood is het einde niet. Ik maak een nieuw begin. Ik doe de dood teniet door op te staan. Maar dat moet je wel willen horen, hè? En moet je ook luisteren. En als je het niet snapt, moet je het gewoon vragen. Zeg het nog eens, heren. Leg het me eens uit, alstublieft. Vragen staat vrij, ook aan de heiland. Want dat maakt wijs. En niet maar wegwuiven met je eigen interpretatie. Wat hij nou toch zegt, wat een onzin. Wat Jezus aangaat, heb maar eerbied. Heb maar ontzag en laat je gezeggen, ook al klinkt het je misschien vreemd in de oren en denk je bij voorbaat misschien al, ach, hoe kan dat nou? Toch, en dat heet geloof, toch geloof ik hem op zijn woord. Want geen graf en geen loodzware grafsteen houdt Davids zoon omkneld, hij overwon die sterke held. Nou, dat lied was nog niet gecomponeerd, maar eigenlijk had Maria dat natuurlijk moeten zingen bij het graf, toen ze daar aankwam en ziet wat ze ziet. In een jubel had ze moeten uitbarsten. Mijn Heer is waarlijk opgestaan. Laat je paasvreugde niet bederven door de draai die je misschien er zelf aan geeft of bij bedenkt. Weet dat je heiland leeft. Hij heeft het zelf gezegd en heeft het zelf gedaan. De Heer is waarlijk opgestaan. De Bijbel vertelt het me. En iemand als Paulus bijvoorbeeld, die borduurt daar heerlijk en prachtig op voort. Ook naar de Grieken toe, in Korinthe bijvoorbeeld. Door uiteindelijk tegen hen te zeggen, wat denken jullie eigenlijk wel niet met je eigen interpretatie? Christus is opgestaan. De eersteling ontslapen. Nee, wakker, ontwaakt. Want Pasen, dat interpreteer je niet, maar dat presenteer je. Vandaar ook dat tweede woord. Paaspresentatie. Je mag Pasen presenteren omdat het mij is gepresenteerd. Op een manier, als het ware op een presenteerblaadje vanuit de Bijbel. Die eigen uitleg, die eigen invulling die Maria had gedacht en gezien en gezegd, die brengt onzekerheid, die brengt verdriet, veel verdriet, om te beginnen bij haarzelf. Huilend staat ze bij het lege graf. Huilend ziet ze 2 engelen als wachters en boden in het graf. Maar ze kunnen hun boodschap niet kwijt aan Maria. Ze is alweer weg. Ze laat haar niet eens aan het woord. Ze heeft haar eigen verhaal en daar houdt ze aan vast. En die engelen vragen het nog wel. Vrouw, meisje, waarom huil je? Ja, omdat ik Jezus kwijt ben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Ik weet niet waar ik het zoeken moet en waar ik hem zoeken moet. En dan is ze weg en dat is jammer. Want dan had ze de paaspreek, de paaspresentatie van de engelen kunnen horen. Ze draait zich om en komt de tuinman tegen. En die vraagt hetzelfde aan haar. Meisje, vrouw, waarom huil je? Ah, dat is de schuldige. Maria denkt dat ze het nu beet heeft. Als u hem weggelegd hebt, meegenomen hebt, gestolen hebt, zeg het me dan. Waar? En dan wordt ze tot de orde geroepen. Doordat ze haar eigen naam hoort klinken, Maria. En dan wordt ze uit haar droom, uit haar interpretatie geroepen. Ze wordt eruit losgepeld als het ware. En dan breekt het licht door. Dwars door haar tranen heen. Door haar verdriet en haar eigen uitleg heen. En zo wordt ze verlost van haar tunnelvisie op haar paas. Door de stem van haar meester te herkennen. Die ze zocht als dode. Staat als levende voor haar. Hebbes moet ze gedacht hebben. Want ze wil Jezus vastpakken, lezen we in een ander evangelie. Maar nee, wat doet Jezus? Hij begint weer te verkondigen. Hij begint weer te zeggen de dingen die gaan gebeuren. Nee, nu niet meer lijden, sterven en opstaan, maar de vervolgstappen. Ze gaan naar de hemel. Hij is niet hier te houden. Maar blijkbaar is dit voor haar, voor dit moment, genoeg. Hem die ze zocht, heeft ze gevonden. Of beter gezegd, hij heeft haar gevonden en tegelijkertijd van haar interpretatie afgeholpen, gaat ze nou maar vertellen. Presenteer het maar, dat ik leef. Ga maar naar de discipelen toe, dat je me hebt gezien. En vertel het maar, wat ik je verteld heb. En zo gaat Maria opnieuw naar de discipelkring toe. Maar wat een verschil tussen het begin van dit hoofdstuk en het slot van wat we lazen. 18 versen lang, uit Johannes 20. Twee keer die gang naar de discipelkring. En twee keer met een totaal verschillende boodschap. Dat is heel vreemd. De eerste keer dan heeft ze de gang erin. Johannes heeft het opgeschreven. Ze snelde erheen. Ja, het is dan ook een inbraak, een lijkroof die ze te melden heeft. Zelf bedacht, in feite. En de tweede keer dat ze gaat, wordt er geen aanduiding bij geschreven. Met welke vaart ze naar de discipelen toegerend is. Ze ging en ze berichtte. Openlijk maakt ze het bekend. Net als met kerst. Ze verkondigt grote blijdschap. Kijk, en dat gebeurt er ook, hè, als je Pasen presenteert. Want wat je dan hebt door te geven, heb je van geen vreemde. Heb je niet van de tuinman, maar heb je van Jezus Christus zelf. Kijk, wij zullen Jezus niet ontmoeten zoals Maria dat heeft gedaan net na de opstanding. Maar wij bezitten wel zijn woord, zijn getuigenis, dat vast en dat zeker is. En wat denk je nou, hè? Dit woord, en wat er in die Bijbel geschreven staat, over onze Heer en Meester die leeft en regeert in eeuwigheid, is wat er hier in die Bijbel staat, hè? is dat nou het presenteren waard of niet? Het uitdragen waard of niet? Blijven we onze eigen draai eraan geven? We mogen Pasen present stellen. Als je het presenteert. En present stellen is iedere keer weer opnieuw. Ervan uitgaan, ervoor danken, erin loven en erin geloven. En het ook kenbaar maken. Niet alleen deze twee dagen die we geprikt hebben op de kalender. Volgende week weer en nog steeds. Want hij leeft. Heel eenvoudig gezegd zou je mogen stellen dat Jezus leeft. Dat mag je ervaren als een presentje. Als een geschenk. Als een gegeven. Die je niet alleen krampachtig voor jezelf moet houden. Een presentje. En wel zo groot om present te stellen, te presenteren. Dit geschenk van God. Opgewekt mag je dan verder. Vandaag en morgen. En ook in de zomer. In deze wereld gaan, in deze wereld staan. In de wetenschap dat Jezus de dood triomferend en triomfantelijk heeft overwonnen. Niet te weinig. Presenteer het maar. En dat dan ook juist het luisteren naar zijn stem zoveel zegen doet ervaren en zoveel zegen ook doet verspreiden. Dit hou je niet ver buiten je bestaan. Jezus leeft. Dit hou je niet voor jezelf. Je houdt het gewoon weg. Niet. Het moet eruit. Zijn leven mag je beleven. Zelfs in leven en in sterven. Jezus leeft. Die paaspresentatie, die heeft een begin. Zo gauw mogelijk. Voor Maria ging ze terug naar de discipelen. Maar die paaspresentatie heeft ook een doorgang. Het gaat nog steeds door. Ook voor ons zo gauw mogelijk als je er nogal niet mee begonnen was. Maar die paaspresentatie, die kent geen eind. Als je dat soms dacht, wanneer zijn we klaar met Pasen? Is de eieren op? Nee. Zet het maar neer. Jezus leeft. Dat klinkt misschien vreemd, hè? Maar eigenlijk kun je dat niet genoeg en niet vaak genoeg zeggen. Dat Jezus leeft. Tegen jezelf, maar ook tegen elk ander. Dat Jezus leeft. Mensen die durven vandaag de dag van alles en nog wat te presenteren, te etaleren, uit te kramen tot en met. En je mag dat vaak nog respecteren ook. Maar dit is van levensbelang. Hij leeft. Hij is opgestaan. En daarom ben ik niet bang voor morgen. Jij wel? In het leger, daar klinkt vaak een oproep, een bevel. En dat is van, presenteer geweer. En dan zie je al die soldaten ineens in de goede houding gaan staan en hebben hun wapen dan op een bepaalde manier vast. Ik zou willen zeggen en u mee willen geven, om niet te zeggen bevelen, presenteer hem weer. Amen. Op donderdag 91 gaan we zingen. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. alle drie de verzen, inclusief refrein. Op toonhoogte 91. We gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, we danken u voor wat en wie u present stelt. Wij hoeven geen paaseieren te zoeken, wij hoeven geen gestorven Heere Jezus Christus te zoeken. Hij stond daar in levende lijven voor haar die hem zocht op de verkeerde wijze, op de verkeerde plek. We hebben een levende Heere Jezus Christus. En dan mogen we onszelf en elkaar telkens weer aan herinneren. En dat we ook zo alleen in het leven kunnen staan en gaan tot eer van u. Niet met al onze eigen bedenksels, onze eigen ideeën daarover. Maar we hebben ons te houden aan uw woord, wat ons dit heerlijke gegeven, dit presentje, ja dit grote present gegeven heeft, geopenbaard heeft. En daar is mee te leven. Heerlijk, Heere, we danken u ervoor. Geef ons telkens weer opnieuw te merken dat het waar is. En dat we van daaruit ook verder kunnen. Of onze weg nu loopt over hoge hoogte, of door diepe dalen, of misschien maar wat voortkabbelt. We danken u voor dit gegeven. En dat u ons daar telkens weer bijbrengt en het ook bijbrengt. Geef Heere dat we ook in deze een taak zien naar de wereld toe. We mogen straks onze liefdegave geven in de collecte, onder andere voor het werk van de inwendige zendingsbond, de paascollecte, om ook de rest van Nederland die het nog niet weet of er niet van wil weten, op de hoogte te brengen. Maar we kopen dat niet af met onze duit in het zakje. We hebben ook zelf de roeping. Presenteer hem weer. En zo worden we ook van hier gezonden straks. Heere, geef ons gezegende paasdagen. Ook als er vanavond weer een dienst mag zijn, samen met het koor. En morgenochtend opnieuw. Wat overlaat u ons? Om het ons maar telkens weer te binnen te brengen en bij de les te houden van Pasen. Hij leeft. Heere God, en daar waar dat weggeëbt is, en daar waar mensen zich ervan hebben afgekeerd, geef dat we hen op de hoogte houden en op de hoogte brengen. Dat is geen onbegonnen werk, als we dat doen, gedreven door uw woord en geest. Zegen daarvoor ook allen die zijn uitgegaan in zendingsdienst, verder weg en dichterbij. En laat ze hun werk mogen verrichten, niet zuchtend, maar dankend en lovend. We bidden u voor de wereld in nood, waar dreiging is en grootspraak. Bewaar voor domme dingen, de groten der aarde, maar ook ons als kleintjes. Bewaar ons bij uw woord, dat echte vrede verkondigt, die alle verstand te boven gaat en gegrond en geënt is op de weg en het werk van de opgestane Heere Jezus Christus. Heere God, we bidden u voor een ieder voor wie een dag als vandaag een lastige is, een moeilijke. Misschien wel in eenzaamheid of met een gapende wond in ons leven. Geeft u kracht en geeft u sterkte. Ook aan allen die ziek of mankerende zijn. Degenen die kuren ondergaan, draag hen, o God, en wees een God van nabij, die zich ook aan hen bekend maakt. Ik leef en u zult leven. Heere God, hoor ons zo, niet om wie wij zijn, want wij zijn het niet, maar we bidden het van u, enkel uit genade, om Jezus wil, die leeft. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. Eerste rondgang voor de IZB paascollecte. De tweede rondgang voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang voor het bijstand in het pastoraat. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we het Ere zijn God van Pasen gaan zingen. U zij de glorie. Op toonhoogte 110. Nog even over die open deur. Vanavond bent u weer welkom. En dan gaat het over, zit je deur nog op slot? Ga dan straks heen, ga dan nu heen in vrede. Dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, die leeft. En de liefde van God, onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.